Heer is waarlijk opgestaan. Zo begroeten we elkaar op de morgen van Pasen. En die groet klinkt al vele eeuwen op de paasmorgen, sinds Lucas 24. Een betere boodschap kunnen we niet krijgen. We heten u als gemeente van die opgestane heren hartelijk welkom, hier in de kerk of waar we ons ook bevinden. Voorganger in deze dienst is dominee Hiens uit Schoonhoven. Vanavond is er om 6:30 opnieuw een dienst en daarin zal dominee Breuren uit Kokkengen voorgaan. Het is feest, dus laten we daar ook voor de tweede keer van genieten en over verwonderen. Morgenochtend, tweede paasdag, om 10:00 is er ook een dienst, geleid door dominee Tekelenburg uit Monster. Een aantal belijdeniscategesanten hebben te kennen gegeven dat zij belijdenis van het geloof willen afleggen. Dit zijn Guust van Kreuningen van Trichtlaan 92, Diederik de Leeuw van Trichtlaan 18, Dion Oudshoorn, Oudhuizenweg 25, Celine Hogendoorn van der Schaft, Kleine Meer 75 Vinkeveen, en Joke Seleman Roest, Zeelt 32. Komende donderdag is de zogeheten aannemingsavond, waar het gesprek zal gaan over wat geloven betekent. Omring de genoemde met uw gebeden. De rommelmarkt kan nog vele helpende handen gebruiken bij het opbouwen en op de dag zelf achter de kraampjes. Als u in staat bent om te helpen, laat het dan weten aan Abel van Kreuningen. Alvast dank hiervoor. Ook kunt u weer loodjes aanschaffen. De JV-leden staan klaar met loodjes en een selectie van leuke prijzen die u kunt winnen. Tot slot hebben we nog steeds veel spullen nodig voor onze rommelmarkt. Als u spullen heeft liggen die u niet meer nodig heeft, kunt u deze nog steeds afleveren op ons vertrouwde adres aan de Meidrechtse Dwarsweg 19, om samen te bouwen aan een mooie dag voor een mooi doel. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste collect is voor het kerkbeheer. De tweede collecte is bestemd voor Stichting De Haven. Zij bieden hulp aan vrouwen en mannen die gevangen zitten in de seksindustrie, zodat ze een nieuw leven kunnen beginnen. En ook de zendingsbussen voor het werk van evangelisatie-shofar verdienen uw steun. Zij ondersteunen het verspreiden van de blijde boodschap van Pasen. Voor wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. We gaan zo dadelijk een aantal liederen zingen die verband houden met Pasen. U vindt ze op het blad, in de bank of op de website. We wensen elkaar in de kerk en daarbuiten een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 30 en daarvan het derde vers. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft, geef lof de Heere die eeuwig leeft. Het derde vers van Psalm 30. Laten wij met elkaar luisteren naar de 10 geboden van Gods heilige wet en de samenvatting die onze heiland daarvan heeft gegeven. Daarna zingen wij op Psalm 25 het laatste vers, vers 10. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer. Het 10e vers van Psalm 25 naar de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden en zei: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld of enige afbeelding maken van wat boven in de hemel is, van wat onder op de aarde is, of van wat in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam klakkeloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienaar, zijn dienares, zijn os, zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus werd gevraagd wat het belangrijkste gebod uit de wet was, gaf hij als antwoord: het eerste en het grote gebod is dit. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met al uw kracht en met al uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden berust de hele Bijbelse leer. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, na de stille week ziet u ons hier op de eerste dag van de nieuwe week samen in uw huis. Wij komen niet, Heere, op de zevende dag meer bijeen, want er zijn zulke grote dingen gebeurd. Die uitstijgen boven alles wat ons verstand kan bevatten, maar wat u door uw woord en geest beveelt te geloven, dat uw Zoon is opgestaan. En dat wij niet meer in 6 dagen moeten proberen van iedere week onze zaligheid te verdienen, om zo de rust binnen te gaan, maar dat wij als gemeente van de opgestane Christus leven door hem, die voor ons de wet heeft vervuld en al onze zonden heeft betaald met zijn leven en die opstond uit de dood. Heren, van over dat grote wonder willen wij vanmorgen zingen. Willen wij daarvan lezen en daarover nadenken. En wij bidden u, geef ons dan ook uw Heilige Geest, zodat al deze wonderlijke zaken werkelijk deel gaan uitmaken van ons bestaan, van ons denken en van ons voelen en van ons handelen, ja, van al wie wij zijn. Dat wij nieuwe schepselen mogen zijn door hem die opstond uit de dood. Die heeft gezegd: ik leef en u zult leven. Wij leven niet door eigen werken. Wij leven niet door het navolgen van allerlei regels. Wij leven door hem die wij volgen in gehoorzaamheid aan u. De weg die hij gegaan is. En Heere, wij bidden u, daar hebben wij het als zondige mensen zo moeilijk mee. Wij vallen en wij struikelen. Wij twijfelen, we wijken af. maar u roept ons er weer bij. Wanneer uw woord wordt verkondigd en voor een ieder die zijn zonde beleidt, ook weer genade geeft in hem die zelfs de dood overwon. Heere God, wij komen tot u in deze dienst, hier in de kerk en met allen die met ons meekijken en luisteren verbonden, roepen wij tot u, hemelse Vader, zie ons aan in Jezus Christus uw Zoon en geef ons een goed en een blij uur hier samen in uw huis, dat het van vreugde mag druisen, Heere, om de grote dingen die u hebt gedaan en nog altijd doet in een mensenleven, wanneer u onze ogen ervoor opent dat Jezus leeft. Heere, hoor zo ons gebed als wij u dit alles bidden in zijn naam, die zit aan uw rechterhand. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen het evangelie van de opstanding van onze Heere uit Matteüs. En dat is het laatste hoofdstuk, Matteüs 28. We lezen daarvan de verzen 1 tot en met 10. Schriftlezing is Matteüs 28, de verzen 1 tot en met 10. We lezen daar het woord van God. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien, zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. En Jezus zei tegen hen: wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Tot zover, gemeente, onze schriftlezing. We gaan nu ter voorbereiding op de preek zingen uit Psalm 21 en daarvan de versen 1, 4 en 5. Psalm 21, vers 1, 4 en 5. Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. Ze nemen ons mee naar die hof van Jozef van Arimathea, daar bij Jeruzalem. We moesten allemaal een uurtje eerder opstaan vanmorgen, maar de vrouwen zijn nog vroeger geweest. Bij de eerste kriek van de dag stonden ze al overeind, raapten hun spullen bij elkaar om naar het graf te gaan. Onweerstaanbaar werden ze daar naartoe getrokken waar ze vrijdagavond hadden gezien dat hun Heere en Heiland werd bijgezet in dat graf. Onderweg, het wordt steeds lichter, de vogels fluiten, maar ze horen het niet, ze zijn diep bedroefd. En dan opeens tot een grote schrik, golft en schokt de grond onder hun voeten. Ik weet niet of u ooit eens een aardbeving hebt meegemaakt. Ergens in de jaren 90 was er een kleintje en ik dacht dat ik wat voelde. Zo maken we dat hier in Nederland mee. Maar in andere landen kan het werkelijk zo zijn dat je echt letterlijk van je stuk raakt, dat je ondersteboven gaat. En dat is zo'n vreemde gewaarwording, dat wat altijd stabiel is, opeens je ondersteboven gooit en je ziet alles om je heen instorten als je geluk hebt, dat je er niet onder zit. Dus je moet niet denken, oh, van die vrouwen die hebben even wat meegemaakt. Nee, ze zijn diep geschokt op dat moment. Een aardbeving. En dat konden zij niet weten, maar Matteüs vertelt het ons. Het is niet een gewone aardbeving, dat er wat aardplaten over elkaar schuiven of hoe dat werken mag. Maar als we goed lezen, zien we dat het beven van de aarde te maken heeft met een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalt. En de steen van de opening van het graf wegrolt. En weet u, toen ik een jongen was in de kerk zat en zo, en nog lang daarna, had ik altijd het idee dat die engel was gekomen om die steen weg te rollen, zodat de Heere Jezus eruit kon. Dat dacht ik zo. En ergens is dat ook een logische manier van denken, dacht ik. Maar kijk nou eens hoe het hier beschreven wordt. Die engel die kwam om die steen weg te rollen, zodat de vrouwen erin konden. Daar gaat het over hier. En dat ze kunnen zien dat het graf leeg is. En als Marcus ditzelfde ook vertelt, dan zegt hij dat die vrouwen zich onderweg naar het graf afvroegen, wie zal nou die steen voor ons wegrollen? Dat konden een paar vrouwen niet doen, daar had je echt een groepje sterke kerels voor nodig. En toch gingen ze niet terug. Ze wisten niet hoe het moest, maar ze liepen toch door. En kijk dan eens hoe God voor ze zorgt. Misschien weet u het ook niet in uw leven, hoe het moet. En u ziet dingen voor u dat u denkt, daar red ik nooit, daar kom ik nooit overheen. Hoe moet dat worden opgelost? Ik weet het niet. En toch doorgaan. Niet wanhopen. Want God zorgt. Kijk maar. En hij stuurt op deze morgen zelfs een engel uit de hemel om de hindernissen weg te nemen. En het is niet alleen maar die hindernis van die grote steen. Want God maakt ook dat de hindernis van de bewakers niet meer bestaat. De Joden hadden van Pilatus gedaan gekregen dat er wachters bij het graf stonden. En ze hadden de opdracht gekregen om niemand bij het graf toe te laten. Want anders dan de discipelen en de vrouwen hadden die Joden wel gedacht aan wat Jezus had gezegd. Dat hij op de derde dag weer zou opstaan. En daarom hebben ze de steen verzegeld met het zegel van het Sanhedrin. En ze hadden de bewakers de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat niemand dat zegel zou verbreken en de steen wegrollen. De autoriteit van de Joodse raad en van de stadhouder, de Romeinse overheid. Dus alles wat te vertellen had in Israël, dat staat er garant voor dat Jezus in het graf ligt en dat hij er blijven zal ook. Wat een hindernis. En wie denken die vrouwen wel dat ze zijn om dan toch 's morgens in de vroegte met hun cosmetica op weg te gaan naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Nou gemeente, dat is ook een vorm van geloof. Het is niet een gezond geloof. Het is ook niet een sterk geloof dat gegrond is op het woord van Jezus en vertrouwt dat het waarachtig is wat hij gezegd heeft en het verwacht. Het is meer een zwak, een vaag geloof dat eigenlijk niet durft te hopen dat het waar is. Een geloof dat eigenlijk misschien niet veel meer is dan een verlangen. Een geloof dat meer gegrond is op emotie dan op het vaste woord van God. Een geloof dat eigenlijk vooral bestaat in het gemis. Het gemis van hen op wie ze al hun hoop hadden gesteld. Je kunt zeggen dat is niet zo'n best geloof. Nou, heb u een beter? Weet u, dit is een geloof dat toch niet stil kan blijven zitten. Het is een geloof dat op weg gaat om hoe dan ook zo dicht mogelijk bij de Heer te zijn. En ik denk dat er op een gezelschap dit wel eens besproken is en dat er gezegd is, nou, het is toch maar niks. Maar kijk eens wat God voor zo'n geloof doet. God ruimt de hindernissen op. Allemaal tegelijk. En toen een engel neerdaalde uit de hemel, trok er als het ware een huiver door de schepping. Want hier gebeurde het grote. De Zoon van God stond op uit de dood. De wachters werden als doden. De engel verschijnt en ze kunnen niets doen. En dat waren Romeinse soldaten, mannen die heel wat gevaren hadden beleefd en heel wat vijanden in de ogen hadden gekeken. Maar dit sloeg alles wat ze hadden meegemaakt en het sloeg ze lam. En nu al deze hindernissen uit de weg zijn geruimd, de zware steen, de Romeinse soldaten, nu komen de vrouwen bij het graf. En ze zijn perplex. Het graf is open. En ze kunnen zomaar doorlopen naar binnen. Wel even bukken. Het is een kleine opening. Maar daar binnen in die grafkamer, daar kunnen ze het lichaam van Jezus gaan verzorgen zoals ze van plan waren. Maar u weet het, ze vinden er het lichaam van de Heere niet. En Johannes die beschrijft dan zo mooi hoe ze daar de doeken zien liggen, netjes opgevouwen. Maar het lichaam van Jezus dat erin had gezeten is er niet. Wat een schok. Wat is er gebeurd? En dan is daar die engel. Een hemels wezen uit de nabijheid van God. En u weet dat hè, als je in de Bijbel leest als de engelen verschijnen, dan zijn de mensen die ze ontmoeten, die zijn opeens smelten ze als een slak. Hoe komt dat toch? Zijn ze altijd zo angstaanjagend en vreeswekkend? Nou weet u, het zijn schepselen van God die geen zonde kennen. Die de Heere volmaakt liefhebben en hem dienen. En dat voelen wij direct als we ze ontmoeten. Dan is er zo'n verschil dat je je gewoon wegschaamt tegenover zo iemand. Wie ben ik? En op die manier is het eigenlijk dat de engelen zondige mensen schrik aanjagen. Want ja, die engelen die komen toch maar vaak om de meest geweldige dingen te zeggen. En die mensen die zouden helemaal dat niet horen als die engel niet eerst hun vrees wegnam. En dat doen die engelen dan ook. Als Jezus geboren is, vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap. En hier weer, wees niet u hoeft niet bang te zijn. God ruimt alle hindernissen weg, zagen we net. Maar weet u welke hindernis hij ook wegruimt? De hindernis van onze zonde, die ons doet vrezen dat het heil van God niet voor ons is. De engel zegt, u hoeft niet bang te zijn. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. En kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. Wat de engel hier zegt, dat is de oplossing van de puzzel van die weggerolde steen, de gevluchte bewakers, de opgerolde doeken. Het antwoord op al hun vertwijfelde vragen. En de woorden van de engel die doen hun de goedheid van God ervaren. Wat geven deze woorden hen een kracht? Dit hebben ze nog nooit zo beleefd. Ze worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld, maar het is niet alleen maar informatie. Dit is troost. Dit is werkelijke troost in hun verdriet. En er begint een geweldige blijdschap te groeien. Je hoeft niet bang te zijn, zegt die engel. Ik weet waar het toen om begonnen is. En al is het misschien helemaal onder de maat, volgens sommige mensen. Ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. En dat is genoeg. Dat u Jezus zoekt. Dat u niet iets in uzelf zoekt waardoor u, nou ja, misschien toch wel geschikt bent voor God en zijn dienst en zijn koninkrijk. Nee, u zoekt Jezus, want u kunt hem niet missen. Ja, en dan bent u toch niet voor niets gekomen. Hij is hier weliswaar niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plek waar hij gelegd is en dat hadden ze zelf gezien vrijdagavond. En nu, hij leeft. Hij leeft. En dat krijgt steeds meer zekerheid in hun hoofd en in hun hart. Of eerst in hun hart en ik denk later pas in hun hoofd. Maar Jezus leeft en ze zullen hem weer zien. Dat zegt de engel ook. Oh, ze zouden wel direct naar Galilea willen gaan. Maar de engel zegt, eerst moeten de discipelen het weten. Dat de Heer is opgestaan. De engel heeft een heel verhaal. En hij zegt, eerst zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Ze moeten wat doen, hè. Het is niet alleen maar van, oké, hier wordt wat gezegd en daar kun je het mee doen. Nee, ze moeten wat gaan doen. Eerst moeten ze komen kijken. Wordt erbij gehaald. Maar dus u en ik vanmorgen, het woord van God, dat haalt ons erbij. Het zet ons er met de neus bovenop. Je mag over de schouders van de vrouwen heen kijken in het graf. We hebben net die soldaten weg zien gaan. En daar zien we de doeken liggen. En er ligt geen lichaam. En als de vrouwen dat gedaan hebben, zich er echt van vergewist hebben, dat het echt feitelijk waar is, dat Jezus er niet meer is, daarna moeten ze het aan de discipelen gaan vertellen. Kijk, je kunt iemand niet iets gaan vertellen als je het zelf niet hebt gezien, toch? Deze vrouwen zijn de eerste ooggetuigen van wat God gedaan heeft. En ze moeten zich niet alleen maar verwonderen en straks een beetje onzeker bij die discipelen aankomen en zeggen ja. En dan worden de vragen op hen afgevuurd en ja, dan hebben ze eigenlijk niet goed gekeken. Dus ze kunnen niet echt antwoord geven, zo zou het dan gegaan zijn. Die engel zorgt ervoor dat deze vrouwen precies kunnen vertellen wat die discipelen straks zullen aantreffen in het graf. Als ze er ook naartoe gaan om te kijken. En toen die vrouwen goed gekeken hadden, gingen ze haastig van het graf weg. Met vrees en grote blijdschap. En dat zegt ons iets over deze vrouwen. Hè? Haastig, natuurlijk. Natuurlijk, als je iets geweldigs hebt gehoord, dan wil je het doorvertellen, dan kan geen uitstel lijden. Dus ze gaan er als een haast vandoor, om zo te zeggen, om het te gaan vertellen. Maar tegelijkertijd, van binnen, is het van alles en nog wat. He, vrees en grote blijdschap. En dan denk je, kan dat dan bij elkaar? Nou, het zijn tegenstrijdige emoties, maar ik denk dat we dat toch allemaal wel kennen. Dat onder bepaalde omstandigheden in ons leven, als er echt grote dingen gebeuren, dan is het een grote mengeling van alles door elkaar. En dat ervaren deze vrouwen. Ze zijn bevreesd vanwege de aardbeving. Dat is een hele belevenis. Vanwege dat geopende graf zul je meemaken. En dan die engel. Dat wezen uit Gods nabijheid dat hun laat zien hoe zondig ze zijn. Zouden u en ik niet staan te trillen op onze benen als we dat meemaakten. Maar dan is er tegelijkertijd ook die grote blijdschap. Omdat Jezus is opgestaan. En omdat ze weten dat ze hem weer zullen zien. Jezus hun Heere. En om hem was het begonnen. En zo bonst hun hart van overweldigende vreugde en blijde verwachting. Daar gaan ze. Ze rennen als het ware naar de discipelen om het hen te gaan vertellen. De kostbare zalven en de specerijen die ze hadden meegenomen, die laten ze liggen. En ze kunnen niet rustig terugwandelen. Ze popelen om het te vertellen dat Jezus leeft. Mensen, als er toen toch mobieltjes hadden bestaan. En terwijl ze onderweg waren, zie Jezus kwam hen tegemoet en zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. En deze onverwachte begroeting maakt het voor hen nog veel groter, dit wonder. Het goede nieuws is niet langer, wij kwamen bij het graf en het was open en leeg en er was een engel die zei dat de Heer is opgestaan. Nee, nu kunnen ze zeggen, hij is aan ons verschenen, we hebben hem zelf gezien, we hebben zijn stem gehoord, we hebben hem zelfs aangeraakt. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, alweer komt hij de angst wegnemen. En dan zegt hij, ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze me zien. Hoort u wat hij hier zegt? Hij zegt precies hetzelfde als wat die engel hun al had verteld. Precies hetzelfde. En toch is er een verschil. Een heel groot verschil zelfs. Want toen was het de boodschap van een engel. Nou, een engel zal je wat komen vertellen. Dan vergeet je je leven niet meer. Maar hier staat Jezus zelf. Het is niet meer de boodschap uit de tweede hand, ook al is dat dan van een engel. Dit is de boodschap uit de eerste hand. Jezus leeft. En hij zegt, jullie moeten naar Galilea gaan. En daar zullen jullie mij opnieuw zien. Voordat we nou het verder even gaan hebben over deze boodschap, vraagt Matthäus toch ook echt wel eventjes de aandacht voor deze vrouwen in dit gedeelte, hè? Dit zijn de verkondigsters ervan, de eerste die de paasboodschap hebben gebracht onder de mensen. En is het dan niet wonderlijk, gemeente, dat God in zijn genade deze vrouwen kiest om de eerste getuigen van Christus' opstanding te zijn? De eerste getuigen ervan dat Jezus leeft, dat zijn niet de discipelen. Dat zijn niet die toekomstige leiders van de gemeente, dat zijn niet die apostelen, maar dat zijn deze vrouwen die in die tijd niet zoveel gezag hadden. En God kiest hen uit als de eerste ooggetuigen en verkondigsters van de opstanding van zijn zoon. De vrouwen. Oh ja, ze hoorden er zeker bij. En ze waren ook beslist wel geliefd in hun kring. Maar ja, het waren vrouwen, hè. En deze visie op de vrouw, die wordt, voor zover ik hier kan zien, heel duidelijk door onze Heer Jezus doorbroken. Het is zijn eerste daad na zijn opstanding. Deze vrouwen zijn de eerste die bekend maken dat hij leeft. Zij zijn de eerste aan wie hij zich openbaart. En is het dan niet ironisch, gemeente, dat tot op de dag van vandaag mensen moeite hebben met de positie van de vrouw als gelijkwaardig aan de man, en dat dat in het minst niet is in de kerk? Of moet ik juist zeggen, juist in de kerk. Nog altijd domineert de man. En ik denk dat dat nog wel een poosje zo zal blijven. Zeker in onze kring. En ik wil hier de dames niet oproepen tot een revolutie of wat dan ook. Maar ga het maar vertellen. Dat Jezus leeft, dan komt het wel goed. We zien hier al iets van de nieuwe orde van het Koninkrijk der Hemelen. Want in Christus is nog man, nog vrouw. Je geslacht doet er niet toe. Geen dienstbare, nog vrije. Dat wil zeggen, je maatschappelijke plaats doet er niet toe in deze wereld. Nog Jood, nog Griek. Je etnische afkomst maakt niks uit. Dat is de boodschap van het Koninkrijk der Hemelen. En deze vrouwen, ze zijn zo overweldigd, ze grijpen de voeten van Jezus. Nou, om iemand bij zijn voeten te grijpen, moet je zelf op zijn minst op de knieën. En dat is dan gelijk de goede plek om te aanbidden, nietwaar? Ze grepen zijn voeten, God is heilig. Maar er is geen enkele aarzeling om hem aan te raken. Want hij zei toch, wees niet bevreesd. En de liefde die overwint de vrees. Ze aanbidden hem. En ze wisten heel goed dat je niemand mag aanbidden dan God alleen. Maar ze weten nu ook heel goed dat Jezus de Zoon van God en dus God zelf is. Intuïtief doet het geloof wat het doen moet. Grijp de Heere aan. En dan kan je verstand zeggen. En als je graag naar andere mensen luistert wat die er wel van zullen denken, dan kom je er nooit toe. Want dan is er altijd wel iemand die het afkeurt. Ze doen wat het geloof wil doen. En dat is de Heere aangrijpen. Zonder goedkeuring van de synode. Zonder voorafgaande verklaring. Zonder theologische onderbouwing. Beleiden deze vrouwen Jezus als de God die leeft. Nou, en dat is nou precies wat het geloof is. Wie beleiden zal dat Jezus de Zoon van God is. Maar dan nu verder de boodschap van Jezus. Hij zegt hetzelfde als de engel, zei ik al. die engel had dus de boodschap goed overgebracht. Maar nu zegt Jezus het zelf en dan is er weliswaar geen verschil in inhoud, maar wel in de toon. De opdracht om naar Galilea te gaan. De belofte dat ze hem daar zullen zien. Het is precies hetzelfde wat de engel zei. Maar dit is voor de discipelen. En zo zei de engel tegen de vrouwen in vers 7. Voor de discipelen. Maar nu in vers 10. Dan neemt de Heer Jezus zelf het woord. En hij zegt. Let op. Zeg tegen mijn broeders. En dat klinkt toch anders, hè? Troostvol. Want hoewel deze discipelen hem allemaal in de steek hadden gelaten in de hof van Gethsemane, ziet hij hen nog steeds als zijn broeders. Niets maakt zijn trouw ongedaan, niets maakt zijn hulp onklaar. Zij zijn het voor wie hij zich heeft gegeven, voor wie hij is gestorven en voor wie hij nu ook is opgestaan. En dan herinnert hij hen eraan wat hij had gezegd, Matthäus 26 vers 32. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Zij waren het vergeten. Maar hij herinnert hen eraan. En in deze maalstroom van gebeurtenissen, van het verdriet, de paniek misschien, zoals we dat horen in de woorden van de Emmersgangers. Wat moeten we nou? Al die dingen die ons houvast waren, onze hoop en onze troost. En er gebeuren dingen in je leven, je raakt het houvast totaal kwijt. En dan is daar het woord van de Heere zelf dat ons eraan herinnert. Dat hij waar maakt wat hij zegt. Dat hadden de discipelen nodig, dat hebben u en ik vandaag nodig. Allemaal, want we vergeten zo gemakkelijk. Ah, dat denken wij niet. Pas sprak ik nog weer iemand, die zei elke zondagmorgen die wet. Elke zondagavond die geloofsbelijdenis, dat weten we nou wel. Dat weten we nou wel. Dat weet je helemaal niet. Je kunt wel zeggen dat je het weet, als je de wet vervuld hebt. Als je kunt zeggen door het geloof, dat het is alsof je zelf in eigen persoon al de gehoorzaamheid aan Gods wet hebt volbracht. Dat kun je pas zeggen, als je kunt belijden dat Jezus Christus al jouw zonden heeft weggedragen op het hout van het kruis. Dan weet je het wel. Maar dan kun je nooit meer zonder die wet. Hoe lief heb ik uw wet. Mijn vermaak is daarin. Alle dag. Want zo volg ik Jezus. Op weg naar dat eeuwige leven. Dat eeuwige leven. Dat is in zijn zoon. En dan belijden we. En dan doen we niet liever dan in met woorden en met daden belijden. Dat God onze hemelse Vader is. Jezus Christus onze verlosser en zaligmaker. En de Heilige Geest onze trooster. Wat wij verwachten. Opstanding en eeuwig leven. Zeg nooit, dat weten we nou wel. We zouden het zomaar op kunnen zeggen misschien. Maar als het erop aankomt in de praktijk zijn we het wel vergeten. De wezenlijke dingen. En we veren pas op als we een keer iets heel nieuws horen. Iets anders. En we zeggen, oh leuk. Maar dat is ook al gauw vergeten. En dan moet er weer een volgende religieuze kick komen. Of een theologische eendagsvlieg. Als we als gemeente loslaten wat ons vanuit de eeuwen door is doorgegeven, overgeleverd, dan zijn we overgeleverd aan de waan van de dag. En die is er niet alleen in de wereld, die is er ook in kerkelijk Nederland en heel de wereld. Moet er elke keer weer wat nieuws verzonnen worden om de mensen naar de kerk te krijgen. Omdat het woord het niet meer doet, want dat schuift naar de achtergrond. Pas daarvoor op, gemeente. Kijk met aandacht, met liefde, naar wat de Heere je geeft van zondag tot zondag. En bid dat door de prediking en door het werk van de Geest dit woord van Jezus echt deel gaat uitmaken van je eigen bestaan. Het vaste geloof, de vaste grond van het geloof, is het woord van onze Heere, is de opdracht, zijn belofte. Daar ligt onze hoop. En mensen, wat een troost als we vandaag in de prediking van de opstanding van Jezus er weer aan worden herinnerd dat Hij leeft. En dat Hij zich heel persoonlijk bezighoudt ook met uw, jou en mijn leven. En dat Hij nog weet wat we moeten doen als wij het kwijt zijn. Jezus is het die zich onze taak tot de zijne maakt. In alle omstandigheden. En Hij geeft ons nieuw leven waar wij geen uitkomst meer zagen. Waar ons geloof schipbreuk zou leiden en onze hoop zou sterven, is Hij het die ons overeind trekt en op weg zet en grote dingen doet verwachten. Wees niet bevreesd, zegt Hij vandaag ook tegen u, jou en mij. Want ik leef en u zult leven. Amen. Gemeente, laten we zingen. Psalm 138, daarvan vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Psalm 138 en daarvan het laatste vers. Laten wij met elkaar danken, gemeente, en ook voorbeden doen. Heere God, hemelse Vader, het is in de naam van uw Zoon, onze opgestane Heere, dat wij tot u komen en u danken voor de heerlijke boodschap en die wij vanmorgen mochten brengen, hoorden en die we ook elk mogen doorgeven. Een boodschap die zo ongelooflijk is dat de wereld er al even mee spot. En toch, Heere, onweerlegbaar staat Hij voor ons, de levende, in de verkondiging van het woord van week tot week. Op de eerste dag, de dag van de opstanding. Heere, wat een geweldige zaak. Wat een kostbaar woord hebben wij van U gekregen. En als gemeente mogen we dat horen met elkaar in uw huis. En thuis lezen in onze eigen taal, als gezin of ook wanneer we alleen zijn. En het brengt ons bij wat u gezegd hebt en wat u doen zult. Heere, dan bidden wij u. Ga met uw Heilige Geest met ons mee en doe ons getuigen zijn van Hem die zich voor ons niet heeft geschaamd. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Heere God, wij danken u voor deze heerlijke boodschap. En wij danken u dat we dat samen als gemeente op deze dag kunnen vieren. In deze feestelijke dienst. En tegelijkertijd, Heere, zijn wij ons er ook van bewust dat het in deze wereld allemaal niet zo feestelijk is vaak. Dat er ook onder ons mensen zijn die hun plek in de kerk niet meer kunnen innemen. Vanwege ouderdom. Vanwege gebreken, ziekten. En we dragen ze aan u op, Heere, die niet meer naar de kerk kunnen gaan. En zelfs buiten de gemeente verblijven. Zoals mevrouw Treur in Nieuwveen, mevrouw Van Selm in Gouda. Mevrouw De Heus in Kokkengen. Mevrouw Samson in Loenen aan de Vecht. Mevrouw Van der Vliet in Kolm. Mevrouw Kroonvlug en mevrouw Schippers en mevrouw Van der Wild in Zuiderhof, Van der Vaart en Maria Oort en de heren mevrouw Treuren, de heer Verscherpenzeel in de Kom. Heere God, naar alle kanten zijn ze uitgewaaid, dichterbij en verder weg. En wat kunnen ze zich ontheemd voelen. Maar Heere, doe hen ook ervaren dat u hen ziet en kent. En dat beter dan ook onze eigen omgeving het nog is als u ons nabij bent. Maar Heere, wil ook geven dat ze niet vergeten zullen worden hier. En dat is toch ook iets wat we als gemeente hebben als opdracht om te zien naar elkaar. Heere God, we denken ook aan hen die een grote hindernis vinden om vandaag deze paasdag te ervaren als een feestdag. Juist ook omdat er een lege plek is in hun leven. Of misschien dat er andere redenen zijn. Gedenk aan hen, openbaar uzelf als de levende Heere, als de trooster. Wij willen u bidden, Heere, voor deze wereld waarin zoveel geweld is, zoveel onderdrukking, zoveel onrecht. Zoveel mensen op drift zijn, waar zoveel mensen sterven in oorlogsgeweld of door honger. Wij, Heren, moesten maar niet met elkaar zeggen zo gemakkelijk, ze moesten dit of ze moesten dat. Want wie weet er uit de wirwar van belangen en allerlei dingen die er zijn in deze wereld het juiste te kiezen. U hebt ons, Heere Jezus, zelf leren bidden om de komst van uw Koninkrijk. En zo richten we onze ogen op u en vragen, Heere Jezus, kom haastelijk. Ja, kom, Maranatha. Heere, wij willen u bidden voor Piet Vos. Bij wie waarschijnlijk een longontsteking is geconstateerd, terwijl hij zo zwak is. Heere, omring hem. En ook de zijne met uw trouw, met uw liefde, met uw troost. Heere God, wij willen u ook bidden voor komende donderdag, als het aannemingsavond is. Feestelijke avond voor de gemeente. Omdat er dan weer mensen zullen zijn die het openlijk zullen uitspreken dat ze Jezus Christus erkennen als hun Heer en Heiland. Hem willen volgen in het leven en dat ook in de kerk openlijk willen zeggen. Dat de gemeente daar mag staan met blijdschap in het hart en met open armen om hen te ontvangen onder de hun. En dat we het zien mogen, Heere, dat uw werk doorgaat van geslacht op geslacht. Wij willen u vragen, Heere, of u hen ook een goede voorbereiding wil geven, goede gesprekken. En er kan soms ook heel wat vrees zijn en zenuwen. Wel het voor hen ook mag zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Vrees niet. Heere God, wij bieden u ook voor die belijdeniscategezanten die zich eerst nog verder willen verdiepen in wat het doen van openbare geloofsbelijdenis inhoudt. Die nu de keuze nog niet openlijk maken. Wilt u hen begeleiden, bij hen zijn, ook wanneer er nu een tijd van stilte valt op dat gebied, en hoe makkelijk zouden we dan weer kunnen afdwalen of tot iets anders overgaan. Heere God, bewaar hen ook en breng ze daar waar u ze hebben wilt, aan uw voeten, zoals ons allen. Heere, zo bidden wij u voor jong en oud in de gemeente, gedenk ook de kleintjes die in deze tijd ook opgroeien, waarin we allemaal geconfronteerd worden met vragen en met zaken waar we eerder nog nooit mee te maken hebben gehad. En wie zal dan de weg weten en wijsheid hebben? Wij bidden u, Heere, leid ons door uw woord en geest. Zo vragen wij u dit alles in de naam van Jezus Christus en bidden u ook, Heere, neem om zijnentwil onze dank aan. Amen. Tot slot, gemeente, zingen wij uit Psalm 68. En daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Straks na de zegen blijven we nog even staan, want dan zingen wij U zij de glorie. Maar ga zo dadelijk alle heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere voor uzelf en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Thank you. Ja, dat doet mijn burger, dat is ook erg, dat is eigenlijk fijn. Maar het is goed genoeg.